Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
ukgr.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.
Dat God u zegent op een machtige wijze in deze nieuwe dag. Vandaag vrijdag. Ja, morgen of straks avond begint voor velen al de weekend. En ik wens voor u, voor uw familie al een gezegende weekend. Maar voordat de weekend zal komen, wij zijn hier terug om verder gaan met het onderwerp over de geloftes. Vandaag, ik wil een ander voorbeeld gebruiken wat betreft aan geloftes. Die heeft te maken met een vrouw die, kan ik zeggen, teleurgesteld was door zijn conditie. In feite, deze vrouw was onvruchtbaar. Maar door de kracht van een gelofte, zij kon de macht van God in zijn leven ervaren. Zoals Jacob. Jacob deed een gelofte met God. Zijn woord kwam na en hij werd echt zich rijk gezegend in alle gebieden van zijn leven. En aan het einde heeft nog een ontmoeting met God gehad, omdat God transformeerde hem in zijn innerlijk. Maar die onderwerp over zijn innerlijke transformatie blijft voor andere programma. Vandaag, ik wil met u praten, met u delen over de verhaal van Hanna. Over de geboorte van Samuel, die werd een profeet in Israël. De Bijbel zegt zo in het boek van 1 Samuel, de Bijbel zegt zo vanaf hoofdstuk 1 vers 11. Zeg je zo. Daarna je kunt het hele hoofdstuk lezen als je wilt. 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 11 zegt: toen deed zij, Anna, een gelofte en zeide: Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeten, maar aan uw dienstmaagd een mannelijk nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen schermis zal op zijn hoofde komen. Dan laten wij een beetje de verhaal begrijpen. Anna, gedurende veel jaren, was al getrouwd met haar man Elkanah. En zij kon niet Ze kon niet kinderbaren. Zij was onvruchtbaar. Inclusief vele mensen begrepen niet wanneer zij begon te huilen, waarom zij was verdrietig, eenzaam. En soms, weet je wat, soms je bent door een moeilijke strijd aan het lopen, aan het gaan. En soms niemand begrijpt u. Dit is de waarheid. Wij hebben een situatie in ons leven ook meegemaakt. Niemand begrijpt ons. Er is geen vriend, er is geen collega, er is geen vrouw, er is geen man, er is geen familielid, er is de beste vriend. Niemand kan ons helpen. De pijn is innerlijk, de pijn is persoonlijk. Maar wanneer wij benaderen God en maken met God een gelofte die volgens de gelofte zit in het centrum van de wil van God, zoals u hebben gehoord in de laatste dagen over de verhaal van Jacob. Dat was de wil van God. Dat was een wens die God wil geschieden in het leven van Jacob en ook in het leven van diegenen die willen hem dienen en behagen. In dit geval van Anna was precies hetzelfde, omdat zij wilde niet de kind alleen voor haar. Zij wilde alleen de naam van God verheerlijken. Daarom, zij heeft gezegd, maar aan uw dienstmaagd een naam mannelijk nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven teren geven en geen schemmers zal op zijn hoofd komen. In feite, als u heeft een beetje kennis over deze passage, dan u weet wie is deze, wie werd door die tijd dit kind. Dat kind werd profeet Samuel. Een van de grootste profeten van aller tijd van deze wereld. Profeet Samuel. Inclusief, hij was de profeet die heeft de koning David gezalfd als koning. En God gebruikte Samuel op een bijzondere manier. Hij had een gezegend ministerie gehad. Hij was een referentie voor het volk van God. Maar zeker die bracht vele goede nieuws, blijdschap aan zijn vader Elkana, maar ook aan zijn moeder Anna. Maar kijk, de interesse van Anna was om de naam van God te vereerlijken. Zij wilde niet meer de schaamte dragen. Dan, je ziet dat de wens, dat de droom, dat tussen haakjes de gebedsvraag van Anna was in het centrum van de wil van God. Dat is wat ik wil ook hier in dit programma toevoegen. Let op aan alles wat u vraagt. Let op wat u vraagt. U vraagt voor uzelf of u vraagt om de naam van de Heer te vereerlijken. Als u zegt, pastoor, ik wil een huis hebben zodat de naam van God kan vereerlijk worden in mijn leven, zodat mijn leven kan zijn licht, zijn parfum verspreiden. Zodat de mensen kunnen zien dat God in mijn leven waar is. Of je bent vrijgezel en je wilt trouwen, maar je wilt trouwen met een man die zal God dienen, die zal ook God behagen. Die zal niet een man die, zodat je kunt zeggen, ik ben al getrouwd, ik heb al iemand in mijn leven. Oh, ik kan tonen aan mijn zus, of mijn tante, of mijn oma, mijn vader. Ik kan bewijzen aan de mensen dat ik heb ook iemand in mijn leven. Dat niet. Dat is fout. Maar als u wilt trouwen, om door uw huwelijk de naam van God vereerlijken, dan geloof me, u zult trouwen. God zal de juiste persoon op uw pad brengen. Vergeet het niet. Uw intentie, uw doel telt. Telt veel voor de ogen van God. En interessant, Zij maakte deze gelofte. En daarna, de Bijbel zegt, vers 19. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkanah gemeenschap, let op, toen Elkanah gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heere aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna zwanger geworden in zoon. Maar daarna, wat is gebeurd? Kijk wat de Bijbel zegt, vers 26. Dit is een samenvatting. Met uw verlof, mijn Heer, zo waar gij leeft, mijn Heer. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heer te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, zij hij aan de Heer afgestaan. En hij boog zich daar voor de Heer neer. Dan het kind, wanneer was, ja, ik weet niet, 3, 4, 5 jaar oud. Hij ging naar de tempel, gaf de kind aan de profeet Eli en hij werd opgevoed in het huis van God. En door de tijd, hij werd de profeet Samuel. Interessant, hè? De gelofte van Hanna is nagekomen. Wanneer God ziet dat onze geloftes komen na, God zal alles doen zodat je kunt de doel bereiken. Dan, wees verantwoordelijk voor uw geloftes. En als uw intentie goed is, God zal met u zijn. Bewaar dit, dat God u zegen. Tot zo voor het gebed. Bereid een glas water of een fles water en daarna zullen wij samen bidden. Nu laten wij naar deze getuigenis luisteren.
Mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand die heel depressief was. Ik liep rond met zelfmoordgedachtes. Ik had ook paniekaanvallen. En dat begon allemaal toen ik ongeveer 16 jaar was. Dat kwam door problemen die ik thuis had meegemaakt, maar ook problemen uit het verleden zoals aanrandingen en ruzies thuis. En ik geloofde niet in mezelf. Van mijn kant dacht ik dat ik geen steun ontving van mijn ouders, waardoor ik me nog dieper in de depressie ging. Ik vroeg om aandacht, maar de aandacht kreeg ik niet. Dus zodoende ging ik dan dieper in de depressie. Ik kreeg paniekaanvallen en zelfmoordgedachten. Dus ik had ook 3 keer zelfmoordpoging gedaan, omdat ik geen zin had in het leven. Ik dacht van ja, waarvoor ben ik op deze wereld om te lijden? En zo jong al, dacht ik al zo. Ik begon ook te roken, wiet te roken. En zoals ik al zei, ook drugs te gebruiken. Omdat ik wilde dat leegte dat in mij zat vullen. En ik dacht dat dat mij kon helpen, dat dat een bepaalde rust of vrede kon brengen. Maar dat was niet zo, want als ik daar gebruik van maakte, laat me zo zeggen, de volgende dag, als ik het eerst gebruikte, dan de volgende dag voelde ik me nog erger dan de dag ervoor. En zo ging mijn leven. En tot op het punt dat dat iemand die dan naar de kerk kwam, die persoon nodigde mij uit om naar de kerk te komen. En ik zag de verandering aan haar leven, want ze was iemand die altijd ziek was en zwak. En ik zag in haar een bepaalde kracht en een verandering. Ik dacht van ja, weet je, er is wel iets in deze kerk. Dus ik kwam met haar mee. En wat mijn aandacht trok in de dienst was de vrede die ik ervaarde in de dienst. De vrede die ik in de wereld zocht, maar ik kon het niet vinden. Toen dacht ik van, hé, deze plaats is anders. Dus dat gaf mij dus, laat me zo zeggen, dat maakte de interesse wakker in mij om naar de kerk te blijven komen. Dus zo bleef ik komen. Ik nam deel aan de dienst op vrijdag voor geestelijke bevrijding. En ik kwam ook op zondag om mij geestelijk te versterken. En zodoende gaf ik mijn leven over aan God. Ik verliet de vriendschappen die ik toen had, die mij naar de slechte pad brachten. Ik verliet alles. Ik had de drugs, was met drugsgebruik gestopt. Met roken was ik gestopt. Met liegen, met schelden, dat soort dingen. Ik was gestopt met die dingen. En ik gaf mijn leven aan God en ik zag een bepaalde verandering in mezelf. Ik was wat rustiger, laat me zo zeggen. Ik respecteerde mijn ouders, is iets wat ik eerst niet deed. En ik zag een bepaalde verandering. En gebaseerd op een ervaring met God, zeg maar in de kerk tijdens het zoeken, dacht ik dat ik de Heilige Geest had ontvangen. En zo leefde ik, zeg maar, een paar jaar in de kerk, dachtend dat ik de Heilige Geest had. Maar als de problemen kwamen in mijn leven, was ik zwak. Ik had de kracht niet om de problemen te confronteren. En ik dacht al, ja, waarom gedraag ik me zo? Maar ik dacht dat dat normaal was. Er kwamen wel twijfels of ik de Heilige Geest had. Maar toch overtuigde ik mezelf door de verandering die ik in mezelf zag. Dacht ik van, nee, ik heb wel de Heilige Geest. En ik leerde mijn man kennen in de kerk. Ik had ook geofferd voor mijn liefdesleven, want ik had ook geleden in de wereld, in mijn liefdesleven. Ik had zoiets van, ik wil iemand die van God is, iemand waarmee ik gelukkig ga zijn. Want ik weet als ik zelf ga kiezen, dat ik misschien fout kan kiezen. Dus ik liet dat aan God over en ik had daarvoor geofferd. En een paar maanden later kwam mijn man in de kerk en we leerden elkaar kennen. Hij gaf zijn leven over aan God ook. En na een tijdje besloten wij om te trouwen. Dus zodoende trouwden wij. Maar er ontbrak nog iets in mij. Want ik was heel afhankelijk van mijn man. Als het goed met hem ging, ging het goed met mij. En als het niet goed met hem ging, ging het ook niet goed met mij. Dus, maar ik nog steeds denk dat ik de Heilige Geest had. En toen raakte ik zwanger. Toen kwam mijn zoon, werd ik bevallen van een zoon. Maar wat toen gebeurde is, ik merkte in mij dat er iets niet goed was. Want ik was heel emotioneel en ik huilde om niks. En toen begonnen slechte gedachten in mij op te komen om mijn kind iets aan te doen. En ik dacht, deze gedachten komen niet van God. Dit zijn niet mijn gedachten. Want ik denk niet zo, ik hou van mijn zoon, dus het is niet van mij. Dus ik zag gelijk in dat dat iets was dat de duivel probeerde te doen om mij te raken. Maar ik raakte een soort van in paniek, want ik was iemand die heel veel zorgen maakte om mensen om mij heen, om mijn kind, om mijn man. En soms waren die zorgen zo erg dat ik had geen controle over. En toen kwamen, zeg maar, die gedachten, die werden steeds erger. Ik dacht, nee, er is iets aan de hand. En toen sprak ik met de vrouw van pastoor en met de pastoor, die hadden mij geholpen. En toen dacht ik van, in die situatie dacht ik dat ik daar de Heilige Geest was kwijtgeraakt. Ik dacht, nee, ik ben de Heilige Geest kwijt. Dus ik begon weer te strijden om de Heilige Geest, zeg maar, weer te hebben. Maar ik begreep niet dat ik de Heilige Geest nooit had ontvangen. Dat begreep ik niet. Maar in die strijden, want ik begon meer te vasten. Ik ging meer de Bijbel lezen. Want ik had zoiets van, mijn God, ik had uw geest, maar ik ben het verloren. Maar ik wil het weer. Dus ik ging vast, ik ging dingen doen om Gods aandacht te trekken. En in die strijd liet God mij zien, want ik wilde bijvoorbeeld ook helpster worden. En ik begon daarvoor te strijden, maar God liet mij zien, het gaat niet daarom. Het gaat om jouw behoudenis. En ik was iemand, dat ik zeg maar, sinds ik in de kerk kwam, tuurlijk, ik was bevrijd en dat soort dingen, maar ik keek niet naar mezelf. Er waren bepaalde dingen van mezelf wat ik niet durfde te confronteren. Dingen die, zeg maar, trauma's uit het verleden. Ik keek niet naar mezelf. Dus ik had wel een relatie met God, maar het was oppervlakkig. Het was niet een diepe relatie. Ik sprak niet over mezelf, laat me zo zeggen. Dus tijdens die strijd liet God mij zien wie ik was. Hij liet mij zien dat ik onzeker was. Dat ik niet vertrouwde. Dat ik zorgen maakte om iedereen om mij heen. Dat ik, dat ik die persoon was. En het was moeilijk voor mij om dat toe te geven. Maar toen God dat mij liet zien, dacht ik van nee, ik ben verloren. Ik heb God nodig. Want daarvoor dacht ik dat nooit, van dat ik verloren was. Maar toen erkende ik dat ik echt verloren was. Ik dacht van God, ik heb u nodig. Wie ik ben, moet ik leggen op het altaar van God. Dus zodoende deed ik dat. Ik had geofferd, maar dat alles had ik op het altaar gelegd. En Ik kan me herinneren dat ik zeg maar... Ik had steeds meer dorst naar de Heilige Geest. Meer dorst. Dus ik had zoiets van, mijn God, u bent voor mij alles. Ik keek niet meer naar mijn man, niet meer naar mijn kinderen, niks meer. Ik keek alleen naar de Heilige Geest. En toen was een dag dat ik naar de kerk kwam. Ik had zoiets van, vandaag ga ik gedoopt worden met de Heilige Geest. Vandaag is de dag. Ik had al een zekerheid in mij dat die dag zou worden. En toen kwam ik kon niet wachten tot het moment dat ik met God kon praten. Om te praten over wie ik was, over dat ik hem wilde boven alles. En dat deed ik. Voor het eerst in mijn leven was ik zo eerlijk, maar zo eerlijk met God over wie ik was. Van ja, mijn God, ik ben deze onzekere persoon. Een persoon die zorgen maakt over alles en iedereen. Ik gaf mijn fouten toe aan God, maar ik zeg van, ik wil u boven alles. Ik wil u boven mijn kind, boven mijn man, boven alles wat ik heb, wil ik alleen u hebben in mijn leven. En zo kwam de Heilige Geest over mij. En wat mijn aandacht trok, dat het was geen emotie, het was geen gevoel, het was iets heel bewust. Ik ervaarde een hele grote kracht binnen in mij. Een kracht dat ik dacht van, wat voor kracht is dit? En een zekerheid, maar zo'n grote zekerheid dat God met mij was. En daarna kwam de vrede. Toen dacht ik van, het is gebeurd. Ik dacht bij mezelf, ik was nooit gedoopt met de Heilige Geest. De ervaring die ik nu heb meegemaakt, heb ik nooit gehad in mijn leven. Vanaf die dag was ik een sterke persoon. Iemand die zwak was als er problemen kwamen. Ik kon de problemen aan. God gaf me begeleiding. Ik had vrede, rust. Alles wat ik heb meegemaakt daarna. Ik kreeg ook problemen met mijn gezondheid. Ik kreeg een herseninfarct. En ik moest voor mijn hele leven medicijnen gaan slikken. Maar de Heilige Geest gaf me begeleiding om te strijden. Ik had ook geofferd daarvoor. En God had mij genezen. Mijn zoon had ook problemen gekregen met zijn gezondheid. En God gaf me ook de begeleiding. Ook weer in een campagne had ik geofferd. Samen met mijn man. En hij werd genezen. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf ook kunnen veroveren. En in een campagne heb ik ook geofferd daarvoor. En alles met de begeleiding van God en de Heilige Geest die mij de kracht geeft om al die problemen op te lossen. Dus de Heilige Geest is, ik kan zeggen dat het alles is voor mij. Ik kan wel financiële dingen bereiken, ik kan wel een huwelijk hebben, ik kan materiële dingen hebben, maar dat vervangt de Heilige Geest niet. Wat de Heilige Geest mij geeft, kunnen andere dingen mij niet geven. En dat is de grootste verovering dat iemand kan hebben.
Onze Heer en onze Vader, nog in ochtend, nog in gebed, nog in gelegenheid om onze problemen, situaties, omstandigheden in uw handen te leggen. Uw handen zijn klaar en geopen om onze gebedsvraag te ontvangen. Zoals u heeft geluisterd naar het gebed, naar de gelofte van Anne. Luister nu naar wat deze persoon nodig heeft. En mijn Heer, kom op dit moment en door het geloof. Raak in dit lichaam aan. Raak in het leven van deze persoon, van dit huis, deze familie aan. En verander de scenario, verander de conditie, de status van deze familie, van deze mevrouw, van deze man, van deze kinderen. En door het geloof, maak ze vrij van alle werken van de boze, van alle kwaad. In Jezus' naam. Wat betreft aan gezondheid, aan de familie, financiën, alle gebieden. U bent machtig om alles te veranderen en te stoppen. U kunt, mijn Heer, een einde zetten aan het leed van deze persoon. Dan in Jezus Christus naam, beste luisteraar, word nu bevrijd, word nu gezegend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij verklaren het water gezegend. Wij verklaren dat deze mensen gezegend zijn. In Jezus naam. Amen. En God zij dank. God zij dank, beste luisteraar. Dit programma beëindigt hier, maar vergeet het niet. Vandaag breng met u mee in roos. Wij zijn bezig nog steeds met het voorstel van de roos. Dan breng met u mee. Vandaag is de tweede vrijdag van de derde serie van 7 weken. En vergeet het niet, aanstaande zondag zullen wij uw hoofd zalven met olie, zodat u door God ideeën, inspiraties kunt krijgen. Mis het niet, Borneostraat 40 hier in Amsterdam-Oost. En u kunt een plaats reserveren voor aanstaande zondag om 10 uur, sorry, 8 uur, 10 uur en 12 uur. Voor meer informatie bel 020-616-3302. 020-616-3302. Dat God u zegent en tot straks 10 uur, 3 uur of 7:30. God zegent u.